Gemeente, wat een tekst, vindt u niet? Zijt niet bezorgd voor uw leven. Zijt niet bezorgd. Maak je geen zorgen. Maak je maar niet druk. Mag ik eens vragen, hoe komen die woorden eigenlijk bij u over? Wat doen die woorden met u en met jou? Want als we goed hebben gelezen in het schriftgedeelte waar vanuit onze tekst komt, dan zijn we tot 5 keer toen het woordje bezorgd zijn tegengekomen. Bezorgd, het zich zorgen maken, dat is een kernwoord in dit gedeelte, het thema eigenlijk. Een thema uit dat stukje van die preek die de Heer Jezus houdt voor die grote schaar. Als hij daar zit op die berg, voor hem zijn discipelen en wat verder naar achteren een grote schare luisterend naar zijn woorden. De bergrede, dat is een lange preek geweest, maar daar hoor je niemand over. Ademloos hebben de mensen geluisterd, ontzet zijn ze over zijn spreken. En dan, op een gegeven ogenblik, dan spreekt hij deze woorden. Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij het kleden zult. En wellicht dat die woorden u irriteren, dat die woorden ontsteken. Is dat niet wat gemakkelijk gezegd? Zij niet bezorgd? Ja, maar heren, dat is nu precies mijn probleem. Ik ben wel bezorgd. Zij niet bezorgd? Die woorden kunnen u raken als mokerslagen. U, die tot over de oren toe in de problemen zit. Of jij, die door omstandigheden zo in een ijzeren greep wordt gehouden, 's nachts niet slapen kan, geen oog meer dicht doet sinds... Nou, je weet het zelf wel. Zijt niet bezorgd. Oh, en de problemen in mijn gezin, de scheur die is getrokken in mijn huwelijk, mijn verbroken relatie, zijt niet bezorgd. Kernwoord uit dit gedeelte, u zegt bezorgd zijn, dat is een kernwoord in mijn leven. Want u herkent zich veel meer in de woorden van de psalm die we net zongen. 1000 zorgen, 1000 noden, kwellen mijn angstvallige hart. Ze houden me in de greep, ze maken me machteloos, ja zelfs radeloos. Zijt niet bezorgd. En we kijken om ons heen. En we zien zoveel mensen die zo heerlijk onbezorgd door het leven gaan. En zo heerlijk onbezorgd in het leven staan, voor het oog dan. Mensen die voor het vaderland wegleven. Je vrienden die het zo gemaakt hebben, zo heerlijk onbezorgd. En zij leven zo onbezorgd, dat wij ons daar vaak zelf wat zorgen over gaan maken. Zij het niet bezorgd, ja, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, toch? Zijt niet bezorgd, ga er maar aan staan. Maar, even pas op de plaats. Even pas op de plaats, wie zegt dit eigenlijk? Wie spreekt deze in onze ogen en oren haar simpele, bijna goedkope woord? Dat is toch gemeente de Heer Jezus? Maar, en dat wilde ik er maar mee zeggen, dat geeft deze woorden dan toch een heel andere klank. Dat geeft deze woorden dan toch een ook heel ongekende diepgang. We willen hem toch niet beschuldigen van het maken van oppervlakkige opmerkingen. Het zijn toch zijn woorden. En daarom ook woorden van de Vader in de hemel. Het zijn goddelijke woorden. Hoge woorden uit de hemel vandaan. Nee, dat sluit onze vragen niet uit. En laat jouw vragen gerust staan. En stel ze gerust. Het is zijn woord. En zijn woord kan best tegen een stootje. Heus. Maar we moeten wel bereid zijn om te luisteren. Werkelijk te luisteren naar wat hij zegt. Te speuren naar de bedoeling van zijn woorden. Dan ontdekken we wellicht straks dat hij toch iets anders bedoelt dan wij denken. Want let erop, er staat niet wat er staat. Als we veel van iemand houden, dan doen we er alles aan om zo iemand ook te begrijpen. Dan willen we weten wat die ander denkt, wat hij bedoelt, wat hem of haar drijft, wat de motieven zijn enzovoort. Heeft u en heb jij hem ook lief gekregen? Heeft hij ook een plaats gekregen in uw en jouw leven? Als dat zo is, dan zul jij er alles aan doen om hem werkelijk te begrijpen. Want dan wil je iets anders dan hem beter leren kennen. En zullen we zo samen gaan speuren naar de betekenis van zijn woord. Samen gaan zoeken naar de bedoeling van deze tekst. Ons buigen over, maar vooral voor de tekst. Want hij is zo waard dat er goed naar hem geluisterd wordt. Want zijn woorden zijn levenswoorden. Woorden van leven, woorden van eeuwig leven en tegelijk, dat komt zeker in onze tekst naar voren, woorden voor het leven. Voor uw leven, voor jouw leven en voor mijn leven. Levenswoorden, je hebt er wat aan voor je leven vandaag, morgen en overmorgen. Je kunt er wat mee, want zijn woorden zijn levenswoorden, bedoeld voor het leven. En let erop, voordat de Heer deze woorden spreekt tot de scharen, is er nog iets vooraf gegaan. Iets vooraf gegaan, wat dan? Vraagt u. Want we zouden geneigd zijn om te zeggen, de Heer is op die berg geklommen en hij is begonnen met de preek, de bergreden. Kijk, zegt u, hier staat het hoofdstuk 5, vers 1, en de Heer de scharen ziende is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwam de scharen de discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. Hij ziet al die mensen die hem volgen en hij heeft gedacht, laat hij tot hen gaan spreken. En zo gedacht, zo ook gedaan. Nee dus. Onthoud, voorafgaand aan de bergreden, voorafgaand aan de woorden van onze tekst, is een nacht gegaan, een nacht van de eenzaamheid, een nacht van worstelen bidden van de Zoon met de Vader. Dat vertelt Lucas ons, dat de Heere al voor hem tot de scharen te spreken, gesproken heeft met zijn hemelse Vader. Nee, de Heere schudde woorden niet zomaar uit de mouw, preek niet uit de losse pols of voor de vuist weg, maar een nacht van worstelen bidden ging aan deze woorden vooraf. En daarom, alles wat hij zegt, dat zijn woorden regelrecht bij God de Vader vandaan. Alles wat hij zegt, daarover is nauwkeurig overleg geweest tussen hem en de Vader. Dat is een les, ja ook voor ons. Voordat je tot mensen spreekt, spreek eerst met God over deze mens. Een nacht van worstelend bidden, voorafgaan aan deze woorden. En dan komt het woord van de tekst toch wel met een geweldige kracht op ons af. En daarom zeg ik u. Dat wil niets anders zeggen dat het woord is overdacht door hem en zijn Vader. Daarom zeg ik u. Dat wil niets minder betekenen dat God het woord neemt. Ja, ook vanmiddag. En als hij spreekt, dan mogen we toch een ademloze stilte verlangen. Daarom zeg ik u, zegt hij, en zullen wij dan maar goed gaan luisteren? Daarom zeg ik u. Onze tekst sluit nauw aan bij het voorgaande. Daarom, zo begint onze tekst, daarom, ja waarom eigenlijk? Wel, in het gedeelte voorafgaand onze tekst is de Heere ingegaan op een heel gevoelig thema. Een gevoelig thema toen, maar nu niet minder. Want waar gaat het namelijk om? Kijk jezelf maar mee in vers 19 en verder. Schatten op de aarde of schatten in de hemel. En de Heer is scherp en recht op de man, recht op de vrouw af. Als hij daarover zegt, het is het een of het is het ander. Je kunt niet God dienen en de mammon. Het is of je vertrouwen in aardse schatten, in de dingen van de wereld, of je vertrouwen stellen op God, de schatten van de hemel. En de vraag is daarom al direct, waarop bent u gericht? Waarop richt zich jouw vertrouwen? Nee, niet gelijk protesteren. Laat hem eerst eens uitpraten. Want de Heere vervolgt, bedenk dat die schatten van de wereld eigenlijk waardeloos zijn. Ja, dat horen we goed. Schatten waardeloos. En waarom? De schatten op de aarde worden verdorven door mot en door roest. De mot, het kleinste en meest verachtelijke om de levende wezens, kan het schoonste en meest kostbare kleed compleet onbruikbaar maken. En roest, het schoonste en duurste metaal, kan erdoor worden aangetast. En nog een derde gevaar ligt op de loer. De aardse schatten kunnen hier worden bestolen. Dieven die de schatten afhandig maken. Nu, waar ligt je hart? Waarop stel je vertrouwen? Waar is je oog op gericht? Zo vraagt de Heer in vers 22. Je kunt immers niet tegelijkertijd twee kanten opkijken. Het oog moet eenvoudig zijn. Dat wil zeggen ongedeeld. Niet naar twee zaken tegelijk willen kijken, want dat kan niet. En dat gaat ook niet. Dan gaat het een ten koste van het ander. En zo neemt de Heer de schare stapje voor stapje mee. En langzaam maar zeker wordt daar een zekere spanning opgebouwd. Tot hij komt bij de woorden van de tekst. Zij die bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. En als we samen de tekst goed lezen en het voorgaande nauwkeurig hebben bezien, dan zegt hij dus eigenlijk, maak je geen zorgen, maak je niet druk om de aardse schatten, om eten, om drinken of om kleding, daarover hoef je geen zorgen te maken. Wat krijgen we nu? Bedoelt de Heer te zeggen dat? Het is toch niet zo dat we ons, mogen we soms morgen niet meer naar de winkel, om noodzakelijke boodschappen moeten we soms met de armen, wacht nu eens even. We hadden toch afgesproken dat we de Heer uit zou laten spreken? Want de Heer heeft het over ons leven, wat we zouden eten en wat we zouden drinken en over het lichaam waarmee we dat zouden kleden. Eten, drinken en kleding. Daarover, zegt hij, hoeven we ons geen zorgen te maken. Nog eens, eten, drinken en kleding, dat is toch wel een voltreffer, vindt u niet? Daarmee treft de Heer toch precies de kern van de zaak, of niet? Of denkt u daar nooit aan? Aan eten, aan drinken en aan kleding. Heeft u daar soms geen last van dat de gedachten zich vaak daar bevinden, juist als het gaat om dat eten en drinken? Heeft de Heer niet precies de kern geraakt? En koppelt hij de bezorgdheid niet precies aan die dingen waarover ons inderdaad zo vaak zorgen maken? En zegt hij dat vanmiddag ook niet tegen jou? Jij die je zo geweldig druk kunt maken over de juiste kleding. Zij het niet bezorgd voor het lichaam waarmede gij het kleden zult. Ja, het staat er echt. Het staat er echt. En dan wordt het opeens een moeilijke tekst, vinden we. Maar is de tekst dwars of zijn wij dat? Ja, maar het is toch, en zo kan dat toch niet, hoor nu eens even. Kijk, zou zo'n reactie niet op wijzen dat hij de gevoelige snaar heeft geraakt? Zou ons protest niet zijn gelijk bewijs? Want kijk eens om je heen, staan de winkels niet vol, iedere dag opnieuw? En zijn we niet vaak druk door voortdurend achter de koopjes aan te rennen? En rijden we geen ettelijke kilometers voor iets wat ergens anders wat goedkoper is? Alsof de auto op water loopt. Nee, de Heere kent het hart van de mens. En daarom trekt hij direct de kern van de zaak. Wanneer hij ook tegen de mens van vandaag de dag zegt, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Eten, drinken en kleding, wat kunnen wij mee bezig zijn, terwijl we er God dank voldoende van hebben, En daarvan zegt de Heere, zij daarover niet bezorgd. Is dat alles? Nee, dat is nog niet alles. We moeten nog een spade dieper. Althans, de Heere steekt een spade dieper. Want in het evangelie van Lucas gaat onze tekst nog een gedeelte vooraf. Wat onze tekst als het ware illustreert. En dat deed de Heere vaker. Een verhaal vertellen om de bedoeling van de woorden duidelijk te maken. Een gelijkenis. Dat is eigenlijk een plaatje bij zijn gesproken woorden. De geschiedenis van de rijke dwaas. Een man met heel veel geld. En met nog veel meer land. En overvloedige opbrengst van dat land. En zoveel bracht dat land op aan vrucht. Dat hij het in zijn schuur niet bergen kon. Ja, wat nu? Wat moest de man doen? En je hoort hem denken. Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vrucht zou verzamelen. Wat nu? De oplossing is al spoedig gevonden. Dit zal ik doen, zegt hij. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen, hoort u het? En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Nu, die man heeft alle reden om vrolijk te zijn. Want wat is het dat hij niet heeft? Heeft hij niet alles piekfijn geregeld? Rust maar flink uit, man. Je hebt het verdiend. Na gedane arbeid is het goed rusten, toch? Oh ja. Het heeft geen dag geduurd. Diezelfde nacht stierf hij. Ja, die rijke dwaas. Aan alles gedacht, alle voorzorgsmaatregelen genomen, al het geld van de wereld in zijn bezit, goederen hoog opgetast in spiksplinternieuwe schuren. En toch één ding vergeten. Aan één ding niet gedacht, met één ding niet gerekend. Rijk in zichzelf. Rijk met zichzelf, ja zelfs rijk door zichzelf, maar niet rijk in God en daarom dodelijk arm. Alzo is het met dien die zichzelf een schatten verzamelt en niet rijk is in God. De rijke dwaas, zijn hele leven gezwoegd, gezweten en gedraafd, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, geen moeite was te veel, het bedrijf, alles moest wijken. En het werk nummer 1. En als hij een vrouw had, dat weet hij natuurlijk niet, dan zou ze veel voor lief hebben moeten nemen. Hij heeft nog geen dag van kunnen genieten. Een rijke dwaas. En Matthäus heeft dat verhaal wat Lucas ons vertelt dan niet, maar hij bedoelt precies hetzelfde als hij zegt in vers 24. Gij kunt niet God dienen en de mammon. De mammon, dat is het geld, zeg je misschien. En dat is ook waar. Want bij het woord mammon gaan onze gedachten direct uit naar het geld. Maar het betekent meer. En dat is belangrijk om te weten in verband met onze tekst. Mammon, daar zit het woordje amen. Mammon is dus alles waar we amen op zeggen. Anders gezegd, mammon, dat is alles waar we zekerheid aan ontlenen. En de rijke dwaas, weet u wel van zo even, die vond zijn zekerheid in geld en in goed. Maar de vraag wordt vandaag ook aan ons gesteld. Waar zegt u, waar zeg jij amen op? Wat is het belangrijkste in je leven? Wat staat er op nummer 1? En nu onze tekst weer. Zij het niet bezorgd. En dat woordje bezorgd, dat was een kernwoord. Betekent zich druk maken om, zich bezorgd maken om. Het betekent ook grijpen naar iets wat onze macht te boven gaat. En laten we daar de vinger bij leggen. bezorgd zijn. Dat is grijpen naar wat onze macht te boven gaat. In handen proberen te krijgen wat we niet in handen kunnen krijgen. Jongens en meisjes, je wilt iets pakken en het ligt bovenop de kast. En je gaat op je tenen staan en je rekt je helemaal uit. Je kunt er net niet bij. Wat vervelend. Net niet. Je grijpt naar iets wat je macht te boven gaat. En dat is bezorgd zijn. Kijk nog maar even naar die rijke dwaas. Altijd in de weer. Hij is bezorgd, altijd weer bezig om iets in handen proberen te krijgen wat hij nooit krijgt. Dat beseft hij wel niet, maar hij grijpt voortdurend naar wat zijn macht te boven gaat. Hij zoekt zekerheid, maar vindt die niet. En zo is de mens. Probeert zekerheid te vinden, denkt ze gevonden te hebben in aardse schatten, maar moet constateren, uiteindelijk, en ik hoop dat u al zover bent, ook dit geeft geen rust. Ook hierin vind ik mijn zekerheid niet. En dan onze tekst. Dan zet de Heer Jezus de zaak op scherp. Het is het een of het is het ander. Of je bent op zoek naar aardse schatten. En dan heeft het nog niet eens over geld, maar over eten, drinken en kleding. Of je zoekt naar de hemelse schatten. Nee, de tegenstelling is hier niet bezorgd of onbezorgd zijn. Dat je nu zou kunnen zeggen, vooruit, armen over elkaar, het eten en drinken, het komt vanzelf naar me toe. Dan hebben de heren precies verkeerd begrepen. Dan pakken we zijn woord totaal verkeerd op. Want de heren bedoelt hier, en doelt hier op mensen die van zorgen en van bezorgd zijn, hun levenshouding hebben gemaakt. Die aan niets anders kunnen denken dan alleen aan dat, die voortdurend in de weer zijn met eten, drinken en kleding. De Heere, Hij wil ons de zaken in het juiste perspectief laten zien. Hij zegt nog niet voor niets in het vervolg van de tekst, het eten of het leven is meer dan het voedsel. En het lichaam is meer dan de kleding. Verkijk je niet op de dingen. Er is toch meer dan eten. Er is toch meer dan drinken. En er is toch meer dan kleding. Want eten, drinken en kleding, we hebben daar nogmaals, goddank, genoeg van. Om in ons onderhoud te beschikken. Maar aan de andere kant, wie garandeert u dat u er volgende week nog genoeg van hebt? Wie garandeert u dat? Dan is het woord bezorgd toch precies gezegd hoe beperkt we ook daarin zijn. Het is een grijpen naar iets wat we niet in onze hand hebben. Het is je hand uitstrekken naar iets waar je net niet bij kunt. Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Ja, zo'n woord is voor ons misschien nog wel moeilijker dan voor iemand uit de derde wereld. En een heel scherp woord misschien dan ook, voor u of voor jou, bij wie het bezorgd zijn. Het altijd in de weer zijn voor de aardse schatten, het leven bepaalt. Als het zorgen voor, het zich bezighouden met de dingen je zo opslokt, dat voor hem geen tijd meer is. Als dit kernwoord, uit dit gedeelte ook het kernwoord is van u of jouw leven. Dan is het een woord o zo scherp. Als de Heer daarover in vers 32 zegt, want al deze dingen, de aardse schatten dus, die zoeken de heidenen. Heidenen, ja. Hoe wilt u mensen die leven zonder God anders noemen? Zijt niet bezorgd. Want kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en zij maaien niet en God voedt hen. Nochtans. En je kunt toch nog geen centimeter aan je lichaamslengte veranderen. Toch? Nou dan. Het is niet gemakkelijk, vindt u wel? Het is echt niet zo vanzelfsprekend, toch? Dat we ons niet te zeer zouden hechten aan de aardse schatten. Dat is niet vanzelfsprekend, dat vinden we moeilijk. En misschien gaat u zachtjes aan protesteren. Ja, maar zo gemakkelijk gaat het toch allemaal niet? Het leven, mijn leven althans, is heus geen rozengeur en maneschijn. En het woord van de Heere roept ergernis op. Ik heb soms alle reden om mij wel bezorgd te maken, een zorgloos leven. Ach, ik zou het wel willen, maar gezien mijn situatie, nee. Of u zegt, ja, soms heb ik die momenten dat ik echt afhankelijk ben van Hem. Dagen dat ik alles van Hem verwacht. Dat ik werkelijk leef uit Zijn hand. Maar soms, een dag later, is het alweer mis. Dan zit ik er zelf weer zo tussen. Dan ben ik zelf weer zo bezig om de dingen te regelen. En jij zegt, ik heb er gewoon moeite mee. 'S Morgens gaat het nog wel, maar op school, dan ben ik het zo weer vergeten. Als het leven me weer zo opslokt. En de vraag gaat klemmen. Maakt de Heere van het leven van de christen geen plaatje dat eigenlijk niet past bij de werkelijkheid waarin we leven? Wordt het allemaal niet wat te mooi voorgesteld? Laten we dan eens gaan kijken naar het beeld dat de Heere ons voorhoudt. In vers 28, het vervolg van de tekst. Dan zegt hij, aanmerkt de leliën van het veld. Aanmerkt, dat is een woord met een heel sterke betekenis. Dat betekent niet, kijk nu eens even naar die lelies. Of werp er eens een blik op als je tijd hebt. Maar dat betekent, kijk eens goed. Let sterk op. Observeer nauwkeurig de lelies van het veld. Ga er eens op je hurken bij zitten. Ga eens door de knieën. En neem zo'n bloem eens in je hand. En kijk eens goed. Wat kun je eraan zien dan? Nu zegt de Heere, zij arbeiden niet, zij spinnen niet. En toch haalt Salomo in al zijn heerlijkheid het niet bij deze bloemen. Ja maar, zegt u, ho even, laat de Heer even uitspreken. Indien uw God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven wordt geworpen, zo bekleed, zou hij u niet veel meer kleden, gij klein gelovige? De lelie, in de schrift is het beeld van de lelie een beeld van reinheid, van onschuld, een beeld van de maagdelijkheid, van de blankheid, van de ongereptheid en van de kuisheid. En de lelie was een zeer geliefde bloem. Niet alleen vanwege haar fraaie uiterlijk, maar ook vanwege de heerlijke geur die ze verspreidde. En in het boek Hooglied horen we de bruid vol verrukking over de bruidegom zingen. Zijn wangen zijn als een kruidentuin, zijn lippen zijn als lelies. Zij druipen van vloeibare mirren. De lelie, een beeld van schoonheid, een beeld van lieflijkheid. Je zou haast zeggen, een beeld van het paradijs. En uw leven en jouw leven wordt daar vanmiddag even naast gelegd. En u zegt, ja, maar dat is geen vergelijking. Dat is niet eerlijk. Mijn leven naast het beeld van de lelie. Een groter contrast kan ik mijzelf niet bedenken. Een lelie, mijn leven. Nee, die lat ligt mij te hoog. Mijn leven als een lelie. Mijn leven is eerder een treurwilg. Trouwens, we leven toch niet meer in het paradijs? Precies. Precies. We leven niet meer in het paradijs. En dat is nu precies ook wat de Heere zegt in vers 30. Kijk maar, die bloem die vandaag zo prachtig staat te bloeien, die wordt morgen in de oven geworpen. Vandaag bloeit ze, maar morgen is ze verdwenen. Met andere woorden, de Heere weet heel goed dat er een scheur door de schepping heen loopt. En de Heere weet ook wel dat we niet meer in het paradijs leven. Hij weet ook wel dat tussen de lelies doornen en distels groeien. En hij weet ook wel dat u moet zwoegen en zweten. En hij weet ook wel dat het leven niet altijd gemakkelijk valt. Dat de moeite en zorgen je leven niet voorbij gaan. Dat ons leven eigenlijk niet te vergelijken valt met het beeld van de lelie, zo blank en zo zuiver. Hij weet dat we ons o zo vaak bezeren aan de doornen en distels van het leven. maar. En nu moeten we een stapje verder. Die diepe nood dat uw, dat jouw en mijn leven niet is, niet meer is, als van de lelie van het veld. Het gegeven dat er een scheur loopt, dwars door de schepping, die nood van de mens, die is haar eigen schuld. Want de scheur in de schepping, die hebben we toch zelf getrokken. De nood van de mens, het is eigen schuld. De dagelijkse moeite en het wekelijks verdriet, dat kunnen we hem toch niet verwijten. En wie zijn wij toch, dat we hem zouden verwijten dat hij gemakkelijk praten heeft. Daarom, de bloem, morgen in de oven geworpen, ook dat is onze schuld. Want de schepping zucht door onze zonde. En daarom is ook ons leven, gelijk het gras, gelijk een bloem, zeg maar gerust gelijk een lelie, die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En wanneer de wind zich over dat veld laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En de vraag is dan, wat doet u met die wetenschap? Dat het leven is zoals die bloem. Zoekt u uw eigen bestaan veilig te stellen, door dag in dag uit te zwoegen en te draven? Heeft u daar soms rust van? Ontloop je daarmee de dood? Je kunt je voor de dood toch niet verzekeren? Eten, drinken en kleding, de zaken die de Heere aanroept in onze tekst, we hebben ze nodig sinds. Ja, sinds wanneer eigenlijk? We hebben ze nodig sinds de zondeval. Het hebben en dragen van kleding, het herinnert ons aan de val in het paradijs. Dat u, jij en ik kleding dragen, wijst ons terug op onze zonde. En daarom onze nood, onze zorg, om het dagelijkse bestaan, het is onze eigen schuld. Ja, dat maakt stil. Dan verzwijgt ons protest, we hebben niets meer te zeggen. En blijf nog maar even stil. Want nu komt het belangrijkste. Als we daar zo staan, zonder enig houvast, in onze zonde en onze schuld, het protest op onze lippen bestorven, dan komt hij. En dan zegt hij, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, en voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. En in zijn mond krijgen die woorden een geweldige diepte. Als we ons realiseren wat hij gedaan heeft. Zij niet bezorgd voor uw eten en voor uw drinken. Was hij het niet die roepen moest mij dorst. Zij niet bezorgd voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Ja, dat zegt hij. Aan het kruis genageld. Met zijn stuk geslagen lichaam, zonder kleding. Hij die geen plek had, waar hij het hoofd neerleggen kon. Hij heeft gezwoegd, heeft bloed gezweten, heeft verzoening aangebracht. Omdat hij wist van die diepe nood van de mens, die diepe nood, die schuld was. En hij bracht verzoening. En het Hebreeuwse woord verzoening betekent bedekking. Dat is opvallend. Verzoening is bedekking. En vult u zelf maar in. Dat is bedekking van onze naaktheid voor God. Hij naakt aan het kruis. Hij weeft door lijden en sterven heen. Witte klederen voor zondaars die naakt voor hem staan. En hij voedt ze aan zijn tafel. En zij mogen dankzij hem eten en drinken in zijn koninkrijk. En dan nog één ding. Nog even over die lelie. Want u weet nog wel, morgen wordt ze in de oven geworpen. En zo was en zo is ons leven. En u kunt de toepassing nu zelf wel maken. Ons leven is broos. Ons leven is kwetsbaar. Iedere ademtocht is Gods genade. Ieder moment kan het einde daar zijn. En wat heeft u dan aan die rijk gevulde provisiekast? Wat heb je dan aan een kast vol kleding? Immers niets. Heeft u zo? En heb jij zo je leven leren zien? Dan valt toch een heel ander licht over de zorgen voor het aardse bestaan. Daarom kent u hem, die wil voorzien in de diepste nood, die uw zonde bedekt en de schuld vergeeft en de ongerechtigheden uitdelgt, die u bekleden wilt met witte klederen. Kent u hem? En bent u bij hem bekend? Ja, die zorgen blijven. Echt. Maar ik begrijp Paulus wel. Die zegt, wees in geen ding bezorgd. Daar hebben we dat woord weer. En Paulus had redenen genoeg om zich zorgen te maken. Maar, en nu doorlezen. Laat uw begeerte in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dus het oog naar boven, dat is het. Want jongens en meisjes, wat doe je als je ergens niet bij kunt? En dan vraag je het aan je vader. Wat doet u als u ergens niet bij kunt? Want dat was bezorgd zijn toch. Ergens naar grijpen wat buiten je vermogen lag. Nou, wat doet u? Als je ergens niet bij kunt. Ja, iets vragen vinden grote mensen moeilijk. Maar. U kunt het toch aan vader vragen. Daar bent u toch niet te groot voor. Dat is dan je handen vouwen. Iedere dag opnieuw. Ja, je moet erom bidden. Ook al weet de hemelse vader wat gij van nodig hebt. Voordat gij hem bidt. Bidden. Maar wat? Wat zullen we bidden? Mag ik een voorstel doen? Bid dan dit, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Amen.